We hebben deze studieavonden genoemd, er staat niet wat er staat, 3 studieavonden over de wortels van het christelijk geloof. Vanavond de eerste studieavond. En die eerste studieavond heeft als titel Israël op de grote hoop. Themaavond over Israël en het karakter van God. Er waren wat mensen die zeiden, oh het gaat over Israël, ja. Moet dat nou, waarom nou over Israël? Ja, nee. Israël en het karakter van God. Dus Israël niet als doel op zichzelf. Maar wat heeft Israël nou met God te maken? En wat leer je nou vanuit Israël over wie God is? Dus deze 3 studieavonden gaan alle 3 over wie is God nu eigenlijk? Daarom wortels van het christelijk geloof. Want het gaat er uiteindelijk om, wat voor soort God dienen we nu eigenlijk? Hoe openbaart God zich in de Bijbel? Nou, dat kun je in de eerste plaats heel duidelijk zien aan hoe hij met Israël omgaat. En wat hij met Israël van plan is, hoe dat is gelopen en hoe het uiteindelijk verder is gegaan. Dus vandaar deze eerste studieavond, Israël op de schroothoop. En de volgende avond gaan we nog een stapje verder. Dan gaan we het hebben over, wil de echte God opstaan, over verschillende godsbeelden die er zijn. Vanuit evangelische hoek, vanuit calvinistische hoek en andere soorten godsbeelden. Hoe zie je God nu zelf? En dan de laatste avond willen we met elkaar nadenken over, wat is nou eigenlijk het goede nieuws? Dat evangelie, wat houdt het hem eigenlijk in? En wat heeft dat nou te maken met een geheimenis, met een geheim? We willen vanavond beginnen met te lezen, als we het hebben over Israël, ja, dit is even ter illustratie, Israël in verhouding tot het Midden-Oosten. En dan weet u, waar hebben we het ook alweer over? Waar ligt het ook alweer? Nou, dat weten we allemaal natuurlijk al lang. Kijk, van iets... 5 miljoen Joden en 200 miljoen Arabieren. In Japan is ooit eens een onderzoekje gehouden. Hoe groot denkt de gemiddelde Japanner dat Israël is? Wat denkt u dat eruit kwam? Hoe groot is Israël volgens de gemiddelde Japanner? In verhouding tot Nederland bijvoorbeeld. Nou, de gemiddelde Japanner denkt dat Israël zo groot is als Frankrijk. Nou, daar past Israël ongeveer 20 keer in Frankrijk. En zegt men in Japan, Israël moet wel een heel groot en belangrijk land zijn, want anders zou het nooit zo vaak in het nieuws zijn. Gek, hè? Als je kijkt naar de Verenigde Naties, 2/3 van alle resoluties die de Verenigde Naties hebben aangenomen, gaat over Israël. Dus buiten alle proporties. Israël maakt nog geen 0,5% van de wereldbevolking uit, ik geloof 0,3% ongeveer. Maar toch, 2/3 van alle resoluties binnen de Verenigde Naties, waar bijna alle landen ter wereld aangesloten zijn, gaat over het kleine landje Israël. Dat is natuurlijk niet voor niks. Ik wil graag met u lezen Genesis 12, de eerste 3 versen. Ik heb voor het gemak, heb ik het maar een beetje in een PowerPoint gegoten, zodat u gewoon vanaf de muur mee kunt lezen. Gemak dient de mens. Maar ik lees het wel even hardop. Al is het maar voor de opname. Een ander soort opname natuurlijk. Genesis 12, de eerste 3 versen. De Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. We zitten hier nog redelijk aan het begin van de menselijke geschiedenis. We hebben inmiddels wel de schepping gehad, we hebben de zondvloed gehad. Daarna maakt God een nieuw begin met Noach. Nu dreigt het weer niet uit de hand te lopen, want bij God loopt niks uit de hand. Maar als je vanuit een mens kijkt, zie je, de naam van God wordt niet meer geëerd op aarde. Mensen lopen allerlei afgoden achterna in die wereld van na Noach. En dan op een gegeven moment in Genesis 12 zie je, God kiest er 1 persoon uit en dat is Abraham. En hij zegt tegen die ene persoon, die kiest hij uit Ur de Chaldeeën. En hij zegt tegen die ene persoon, via jou en via jouw nageslacht, Israël, zal ik alle volken gaan zegenen. Hier zit trouwens iets in wat volgens traditionele theologische opvatting niet klopt, hè? Wie? Is die opgevallen? Ja, sommigen hebben het mij wel eens vaker horen uitleggen, dus die weten het al. Wat klopt hier nou niet aan? De gemiddelde Israëlpreek, die gaat ongeveer zo. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dan is de boodschap die erachter zit, zegen Israël. En zegenen wil zoiets zeggen als goede woorden uitspreken over. En dat is één betekenis van zegenen. En je wordt zelf gezegend. Maar als je Israël vervloekt, dan zul je zelf ook door God vervloekt worden. Trouwens, dat woordje vervloekt wat daar staat, ik weet niet wat u daar allemaal bij denkt. Maar dat betekent letterlijk geminacht, oftewel niet op je waarde geschat. Als je iemand niet op zijn waarde schat, dan minacht je iemand. En eigenlijk vervloek je dan bijbels gezien iemand. Maar dan moet je de derde regel moet je anders lezen. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen sommige geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toch? Want de geslachten die Israël vervloekt hebben, die worden zelf vervloekt. Dus die kunnen toch niet gezegend worden? Misschien moeten we de auteur bellen. Nee, er zit copyright op, dus we mogen niet zomaar veranderen. Maar hier zitten we met een probleem. Maar aan de andere kant, als je het gewoon neemt zoals het staat, heb je hier een geweldig stuk evangelie. Al in Genesis 12, vers 3. Er is dus kennelijk zegen mogelijk dwars door de vloek heen. Dat kunnen we hieruit leren. Want in het nageslacht van Abraham, Israël, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En als je dan even kijkt naar het woordje zegenen. Zegenen, dat de eerste betekenis, je zou kunnen zeggen de meest oppervlakkige betekenis, is goede woorden uitspreken over iemand. Dat doen we tegen elkaar ook. Dan zeggen we, joh, mijn zegen heb je. Oftewel, ga je gang, ik ben het met je eens. Ik zal je steunen. Zo gebruiken we het in het dagelijks taalgebruik. Maar als je nog een laagje dieper gaat, dan is zegenen in de Bijbel betekent ook tot je bestemming komen. Nou, ja, dan krijg je weer een hele andere dimensie, een hele andere betekenis. Dus God zegt tegen Abraham, ik zal jou tot je bestemming brengen. Want wil je anderen tot hun bestemming kunnen brengen, moet je eerst zelf tot je bestemming gebracht zijn. En in jouw nageslacht, Israël, en natuurlijk ook de Messias van Israël, zal ik alle geslachten van de aardbodem tot hun bestemming brengen. Gaaf is dat, hè? En daar kan geen vloek tegenop. Want dat gaat dwars door de vloek heen. Dus dit is het evangelie in Genesis 12. Dus nou, hier wordt Israël eigenlijk tot aanzijn geroepen. Israël wordt uitgekozen als volk. Niet om zelf zo groot mogelijk te worden, maar om andere volkeren tot hun bestemming te brengen. Israël is in de Bijbel steeds het licht van de volkeren. Je zou kunnen zeggen, het licht was uitgegaan. Het was donker geworden op aarde. Ieder was zijn eigen God achterna gelopen. Uit Ur, waar Abraham vandaan kwam, daar dienden ze 330 verschillende goden. Iedereen had zijn eigen God. Dat deden ze dan gewoon in de huiselijke sfeer. Je had gewoon in je huiskamer had je een soort hoekje. En op een verhoging stond daar je eigen afgodsbeeldje. Je had allemaal je eigen favoriet. En elke avond, dan ging je daar wat kaarsen voor aansteken. En ging je daar voor zitten en je ging bidden. Niks nieuws onder de zon. Tegenwoordig noemen we het breedbeeldtelevisie. Maar dus in Ur hadden ze 330 van die verschillende afgoden. En Abraham wordt daar uitgetrokken. Kan dat? Ja, dat kan wel. U heeft misschien al verhaal was gehoord vanuit de Talmud, vanuit de Joodse traditie, hoe Abraham er nu is uitgegaan uit Ur. Kent u dat verhaal? Nou, ik zie niemand knikken, dus zal ik het toch maar even vertellen. Dit staat dus niet in de Bijbel, maar het staat wel in de Joodse traditie. Dus je moet het met een Joods korreltje zout nemen. Maar het is wel een mooi verhaal. De vader van Abraham, Terach, zo zegt men in het Talmud, had een winkel in Ur, was een winkelier, had een grote zaak en verkocht afgodsbeelden. En op een dag, Abraham, ja, die had al een ontmoeting met de Almachtige gehad. Dat was al een gelovige geworden in de enige God. En op een dag zegt Terach, zegt tegen zijn zoon, veel Abraham, moet je eens luisteren, Ik moet vandaag weg, ik moet wat handelscontacten bezoeken. Wil jij vandaag op de winkel passen? Wat doe je dan als zoon? In die oud-Oosterse wereld was het zeer onbeleefd om te zeggen, pa, dat doe ik niet, want dat kan ik niet maken. Nee, dat deed je niet als zoon. Als zoon, ja, deed je vader eer aan, dus ja, wat moest hij doen? Maar hij zei, nou oké, pa, ik pas op die winkel van u. Maar hij had wel een probleem. Want ja, hoe kun je nou als gelovige afgodsbeelden verkopen? Dat is wel een beetje lastig. Dus pa ging weg op handelsreis, zou s'avonds laat pas weer terugkomen. En Abraham stond achter de kassa. En er kwam de eerste klant binnen. Een dame van middelbare leeftijd, zo schatte Abraham een beetje in. En ze stond daar wat rond te kijken, rondom de verschillende afgodsbeeldjes. Die stonden allemaal mooi opgesteld. En op een gegeven moment blijft ze staan voor een beeldje. En je ziet er kijken van, nou, dat lijkt me wel wat, dat beeldje. En Abraham loopt naar haar toe en die vraagt aan haar van, mevrouw, mag ik u wat vragen? Hoe oud bent u? En de dame kijkt Abraham wat verbouwereerd aan, want ja, dat is toch een vreemde vraag. Dat stelt niet, waarom vraagt een winkelier zoiets? En ze zegt, ja, 47. En dan zegt Abraham tegen die dame, wilt u nou echt zeggen, mevrouw, dat u als 47-jarige vrouw, dat u een beeldje wilt kopen wat nog geen 3 maanden oud is en daarvoor wilt gaan knielen? En ze kijkt Abraham een beetje vreemd aan en ze vertrekt weer zonder het beeldje te kopen. En het gaat de hele dag zo door. Abraham poeiert iedereen af en hij verkoopt helemaal niks. En aan het einde van de avond pakt Abraham een stevige hamer en hij slaat al die afgodsbeelden in elkaar, stuk voor stuk, behalve de grootste. En hij stopt de hamer in de armen van het grootste afvalsbeeld. En s'avonds laat daar komt Terach binnen. En Terach die ziet de ravage. Die zegt, Abraham, wat is hier gebeurd? En Abraham die zegt, ja, pa, drama's hier. De ene god ging de andere god te lijf en ze sloegen elkaar de hersens in. En, nou, u ziet het resultaat. Kijk maar, hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen. En Terach zegt tegen zijn zoon, ze zijn niet wijs. En Abraham zegt tegen Terach, pa, hoort u nou wat u zegt? Kunt u met uw oren horen wat uw mond zegt? Ze zijn niet wijs. Dat probeer ik u al jaren te vertellen. En Terach en Abraham hadden zichzelf met deze actie in Ur onmogelijk gemaakt. Ze konden daar niet langer blijven. En er gingen nog wat meer avonturen, komen er achteraan, die zal ik u nu niet allemaal vertellen. En ze moesten Ur der Chaldeeën verlaten. Daar zegt de Bijbel niks over. De Bijbel zegt alleen dit. De Heer nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dat doet Abraham gewoon. Gaan we een stukje verder. Naar Genesis 15. Want dan gaat de Heere God met Abraham een afspraak maken. Een verbond sluiten. Genesis 15 vanaf vers 5. Toen. Inmiddels heeft Abraham wel wat avonturen meegemaakt. Hij heeft Lot bevrijd. Samen met de koning van Sodom heeft hij dat zelfs nog gedaan. Die bevrijdingsactie. Maar hij wilde niks hebben van Sodom. Hij zei, nee, ik wil niks van jou hebben. Ze zullen later niet zeggen, Sodom heeft Abraham rijk gemaakt. En de Heere God, die komt naar Abraham toe. En die gaat met hem een verbond sluiten. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, de Heere God, zie toch op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dat is trouwens mooi, hè? Abraham kwam uit Ur. En in Ur, daar was de nationale hobby, was astrologie. Je kon daar geen blaadje openslaan. Nou ja, ze hadden nog kleiterbladen, dus het was toch sowieso wat ingewikkeld. Maar astrologie was daar echt zeer favoriet. En de Heere God gaat het hier omdraaien. Een stukje goddelijke humor zit er in de tekst verborgen. Hij zegt, Abraham, kijk naar de sterren. En die sterren, dat is jouw nageslacht. Dat is mooi, hè? Dus in de astrologie zegt men, kijk naar de sterren, want daar kun je de toekomst in lezen. Nou, zegt de Heere God tegen Abraham, weet je hoe je de toekomst kunt lezen? Als je kijkt naar jouw nageslacht. Als je kijkt naar Gods weg met Israël, dan kun je zien wat de toekomst brengen mogen. Wat God gaat doen met Israël en in Israël, wat hij met de hele wereld gaat doen. Want jouw sterren, dat zijn de lichtbereiders. Vandaar dat de Heer Jezus ook in de Bijbel de morgenster wordt genoemd. Volkomen logisch. Die lijn begint in Genesis en die wordt doorgetrokken tot aan het eind van de Openbaring. Waar de Heer Jezus wordt genoemd de morgenster. Vlak, wat is de functie van de morgenster? Vlak voordat het dag wordt, zie je die morgenster groots verschijnen. Mooi, hè? Zit er nog midden in de nacht. Maar die morgenster, die komt eraan. En hij geloofde in de Heer en rekende hem toe als gerechtigheid. En hij zeide tot hem, ik ben de Heer die u uit Ur der Galdeeën hebt geleid om u dit land in bezit te geven. De NBG-vertaling heeft het wat in elkaar gepropt. Letterlijk staat daar, om u dit land te geven, om het te beërven. Want Abraham krijgt geen bezit, Israël heeft niet het land in bezit. Nee, ze hebben het land gekregen als een erfenis. En een erfenis krijg je als je een relatie met iemand hebt. Dus Israël heeft het land gekregen als een erfenis van de Heere God. En dan zegt Abraham en hij zei, Heere, Heere, waarom zal ik weten dat ik het beërven, staat er weer letterlijk zo. En hij zei tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door, legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevogelte deelde hij niet. En toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. En toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham en zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hier zit ook wel wat heel bemoedigends in. God kan pas echt aan het werk gaan als Abraham in slaap valt. Ziet u dat? Dat is ook soms een les voor ons hoor. We zijn allemaal van die verschrikkelijke doe-het-zelfers. Wij zullen het wel even regelen. Ook in ons heel geloofsleven. We zullen het wel even fixen. Maar vaak wacht de Heere God van, joh, als jij nou uitgefixt bent, dan kan ik wat gaan doen. Dus Abraham valt in slaap en dan gaat God aan het werk. Vooral voor luie mensen is het natuurlijk een fantastisch verhaal dit. En daar schaar ik mezelf ook om. En zie hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. Ja, Abraham gaat hier profetisch al meemaken waar het volk Israël later in Exodus doorheen gaat. Door de ballingschap. Dat maakt Abraham hier al mee. In een gezicht. In iets wat God hem laat zien. Abraham is in slaap gevallen en in zijn slaap zegt God tot Abraham. En hij zei tot Abraham, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land waar het hunne niet is. En dat ze hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Toch ook het volk dat ze zullen dienen zal ik richten en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Hier in Genesis wordt het boek Exodus geschreven. Dit is het boek Exodus. Wordt in Genesis profetisch geschreven. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Ga ik nu even niet op in, maar is een apart studieavond waard. Toen de zon was ondergegaan, eerst, ziet u dat? Die volgorde, eerst bij de vorige episode, toen God tegen Abraham begon te spreken, begon de zon onder te gaan. Dus het begon donker te worden. Die duisternis kwam eraan. Die ballingschap kwam eraan. En nu, vers 17, is de zon helemaal ondergegaan. Toen de zon was ondergegaan. Verleden tijd. Het licht is weg. We zijn op het duisterste punt beland. En er dikke duisternis was teken van oordeel. Zie een rokende oven. Hè, dat teken van het oordeel van de ballingschap in Egypte zie je hierin. In vers 17. Maar midden in die ballingschap, op het meest donkere punt van de geschiedenis, zie je een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Ja, we zitten hier midden in oud-Oosters taalgebruik. Hè? Misschien moet ik het nog heel even toelichten. Want hoe sloot je nou in de tijd van Abraham, zo'n 2000 jaar voor Christus, dus zo'n 4000 jaar geleden, hoe sloot je toen een verbond met elkaar? Nou, een verbond kon je niet sluiten, Een verbond moest je snijden, letterlijk. Want hoe doet de Heere God het hier? Nou, Abraham moet een aantal dieren halen. Die moet hij dwars door de midden snijden. En de helft, de ene helft legt hij aan de linkerkant, de andere helft aan de rechterkant. En dat bloed stroomt naar het midden toe, want die dieren liggen wat lager, of die liggen wat hoger en het pad daartussen is wat lager. Dus dat bloed van die dieren stroomt naar het midden toe. En hoe sloot je nou in het Oude Oosten een verbond? Dan ging de ene partij kwam van de ene kant, de andere partij kwam van de andere kant en ze liepen naar elkaar toe. Tussen die dode dieren door, ze liepen over het bloed heen. Je zou er bijna vegetariër van worden. He, en ze liepen over dat bloed heen. En zo sneden ze met elkaar een verbond. Soms hadden ze dan nog een pot bij zich. En dan gaven ze elkaar een pot. Een vaas. En op die vaas stonden allemaal vervloekingen. En dan zeiden ze, als jij je niet aan de afspraak houdt, dan stamp ik jouw vaas kapot. En mogen alle vervloekingen die op die vaas staan, dan over jouw hoofd uitgestort worden. Die vriendelijke woorden werden nog tegen elkaar uitgesproken, terwijl ze dat verbond sneden. En daarna was dat verbond rechtsgeldig. En beide partijen moesten zich dus aan de afspraak houden. Beide partijen waren verantwoordelijk voor het handhaven van het verbond. Voor het handhaven van de afspraak. Het gaat hier helemaal volgens het Oud-Oosterse schema. Zoals men dat in de tijd van Abraham gewend was. En alleen, vers 18. Valt het u op? Vers 18, daar staat, de diendagen sloot de Heere een verbond. Letterlijk staat er dus, sneed de Heere een verbond met Abraham. Waar was Abraham dan? Waarom ging Abraham niet tussen die stukken door? Hij lag te snurken. Ja, ik weet niet of hij snurkte. Maar hij lag eigenlijk. Je moet je voorstellen, Abraham, hij had zijn werk al gedaan. Hij had die dieren tussen, had hij door de midden gesneden. En hij stond als het ware op wacht. Hij stond te wachten totdat de Heere God kwam. En daar stond hij. Uur na uur na uur. En dan staat er heel subtiel, toen de roofvogels kwamen, joeg hij ze weg. God kwam niet, de roofvogels kwamen. Dat is de tragiek van de Joodse geschiedenis. Roofvogels, die staan, zegt men in de Joodse traditie, ook symbool voor de vijanden van Israël. Die vijanden kwamen, maar waar was God? Maar Abraham bleef op zijn post en hij joeg die roofvogels weg. En toen viel hij in slaap voor de ingang van het pad. En toen ging God alleen er doorheen. Alleen ging hij door het pad heen. Dat is het fundament van het verbond met Israël. De Heere God sloot dat verbond alleen. Wat houdt dat in? Wat zijn daar de consequenties van? Alleen de Heere God is verantwoordelijk voor dat verbond. Abraham niet. Ik heb ooit eens verteld, Abraham had bij wijze van spreken de volgende dag boeddhist kunnen worden. Dat is een beetje ingewikkeld, want boeddhisme is pas 2600 jaar later ontstaan. Want de Heere God sloot dat verbond met zichzelf. Ja, met Abraham, maar hij was zelf alleen verantwoordelijk. Je zou bijna kunnen zeggen, hij leverde zichzelf over aan Abraham. Want ja, daarna had hij geen poten erop te staan. Want hij moest zich daaraan houden, ook als Abraham zich er niet aan hield. De Heere God was alleen verantwoordelijk. Dus die belofte die we net hebben gezien in Genesis 12. Abraham, ik breng je tot je bestemming. Abraham, in jouw nageslacht, in Israël, zal ik alle geslachten van deze aardboom tot hun bestemming brengen. Daar is de Heere God alleen verantwoordelijk voor. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Hebben wij dan geen verantwoordelijkheid? Ja hoor. In allerlei facetten hebben wij verantwoordelijkheid gekregen. Maar het is altijd een afgeleide verantwoordelijkheid. Hij is de eindverantwoordelijke. Ja, en dat kan natuurlijk niet mislukken. Met hem als eindverantwoordelijke. En dat leer je dus al uit deze verse in Genesis. Men zegt wel eens, en daarom lezen Joden ook elk jaar weer die Torah. In die Torah, die eerste vijf boeken van Mozes, zit alles al in. Het hele evangelie zit erin. Heel Gods plan zit daarin opgesloten. Alleen wat moeten we doen? We moeten het uitpakken. En wat gebeurt er in de rest van de Bijbel? Het wordt steeds verder uitgepakt. Het wordt steeds verder en breder uitgepakt. Maar het zit hier al in. Alleen je moet wel weten hoe je het uitpakt. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Keniet, de Keneziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Perizziet, de Refaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgazieten en de Jebusieten en alle Ieten, die horen daar allemaal bij. Als je dat land ziet, als je de grenzen van het land ziet, nou, zelfs Sharon wordt daar nog duizelig van. Nou, dit is de eerste keer dat er grenzen genoemd worden van het land Israël. Nou, van de rivier van Egypte, de meeste uitleggers zeggen dat is de Nijl. Dus van de Nijl tot de Eufraat. Wat hoort er allemaal bij? Nog even terugkijken. Kijken of dat lukt. Van de Nijl tot de Eufraat. Hoe ver zitten we dan? Dan beginnen we hier ongeveer. Van hier tot aan, zo hoog kan ik ineens komen, tot halverwege Irak. Dat belooft God aan Abraham en aan zijn nageslacht als het land van Israël. Dus half Egypte, het huidige Israël, Jordanië, Libanon, de helft van Syrië, de helft van Irak, een stukje Saoedi-Arabië. Sharon heb ik dat nog nooit horen noemen. En zelfs de meest rechtse politicus in Israël, die zal niet zo ver gaan. Nou, dan zie je, we moeten nu een beetje tempo maken, zie ik, want er is al minder tijd als dat er te vertellen valt. Daarna zie je op de berg Sinaï, daar krijgt Israël de wet. Wat we nu hebben gezien, die belofte aan Abraham, die is onvoorwaardelijk. God zelf staat er garant voor. En dan in Exodus 19, vers 5 en 6, daar lezen we het volgende. Het is belangrijk, want dit wordt vaak door elkaar heen gehaald. En dat is toch heel schadelijk. Exodus 19, vers 5 en 6. Daar zegt de Heere God tegen het volk Israël, wat dan inmiddels in Egypte is geweest, uit de uittocht heeft meegemaakt, naar het beloofde land onderweg is, zegt hij het volgende tegen. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. En dan volgen de 10 woorden, de 10 geboden, maar dat is natuurlijk maar een samenvatting van de wet, zeg maar. Dan volgen al die rechtsregels, al die ge- en verboden. Het is mensen houden erg van tellen, dus die zijn ook allemaal geteld natuurlijk. Hoeveel zijn dat er nou? Ge- en verboden. 613. 613 geboden, verboden. Alles bij elkaar opgeteld. En wat zie je hier gebeuren? Hier zie je in Israël, en in de hele Bijbel is dat ook weer zo'n beeld. Je zou kunnen zeggen, Israël, of God neemt Israël ten huwelijk. God vraagt Israël ten huwelijk en vraagt, wil je mijn vrouw zijn? Dat is het thema in het Bijbelboek Hosea bijvoorbeeld. En Israël zegt, ja, wij willen uw persoonlijk eigendom zijn. Wij willen uw volk zijn. Wij willen een heilig volk zijn. We willen het priestervolk zijn voor de wereld. En dan zegt de Heere God, ja, oké, dat is goed. Maar dan moet je wel mijn verbond bewaren. Ho, wacht eens even. Hoe zit dat nou? Want dat verbond was toch onvoorwaardelijk? God stond toch garant? Ja. Maar hier volgt, je zou kunnen zeggen, een supplement van dat verbond. En dit, wat hier volgt, is voorwaardelijk. Ja, dus het begint onvoorwaardelijk en dat fundament, dat onvoorwaardelijke fundament blijft staan. Want ja, dat is onvoorwaardelijk, dus dat kan nooit vallen. Dat blijft altijd staan. Anders moet God zelf vallen. Maar dit is voorwaardelijk. Dus Israël zegt nu, wij willen een heilig volk zijn voor u. Wij willen uw partner zijn om de wereld te bereiken met uw licht en met uw boodschap. Oké, zegt de Heere God, Maar, dan hou ik jullie het volgende voor, Israël. Als jullie aan de voorwaarden voldoen, als jullie mijn verbond bewaren, dan krijg je zegen. En dan zul je dat priestervolk zijn, ja, wat je graag wilt zijn. Dat heilige volk. Hou je je niet aan de voorwaarden, niet aan het verbond. Je zou kunnen zeggen, dit is het tweede verbond, wat God met Mozes sloot op de Sinaï. Dan volgt de vloek. Je leest dat. Hier lees je een stukje van de zegen. Ik zal niet al die versen lezen hoor. Maar het principe is duidelijk, denk ik. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. En al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoudt. Dan zal de Heere God u verheffen boven alle volkeren der aarde. En de volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden. Nou, dat gaat nog veel meer versen door. Gezegend zult u zijn in de stad, gezegend op het veld, gezegend de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de vrucht van uw vee. Oftewel, je zult hartstikke rijk worden. Je zult heel veel nageslacht zien. Dat gebeurt allemaal, Israël. Als je aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. Voorwaardelijk. Als dat dan niet gebeurt, wat komt er dan? Nou, vanaf vers 15 van Deuteronomium 28 vind je wat er dan gebeurt. Maar, indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen over u komen. Nou, ik heb er hier maar een paar genoemd, want dit gaat nog anderhalf hoofdstuk door, deze vervloekingen. Dit is geen vrolijke lectuur en ik raad u ook aan het niet te lezen vlak voor het slapen gaan en ook niet voor uw stille tijd. Er staat bijvoorbeeld, hier staat, vervloekt zult ge zijn in de stad en vervloekt op het veld. Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de schoot van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de worp van uw runderen en de dracht van uw klein vee. Eigenlijk precies het omgekeerde van net. Ziet u dat? Dus voorwaardelijk. Nou, wat zie je nou gebeuren in de geschiedenis van Israël? En daar, ja, Israël is, je zou kunnen zeggen, een voorbeeld voor de rest van de volkeren. Want er kon geen volk het op eigen kracht redden en ook Israël niet. Israël kwam steeds tekort. Er volgde een eerste ballingschap. Door de Assyriërs, de 10 stammen. Er volgde een tweede ballingschap door de Babyloniërs. Een klein deel van Israël kwam weer terug onder Ezra en Nehemia. Maar je ziet Israël steeds vallen opstaan, struikelen, vallen opstaan. En uiteindelijk is het natuurlijk wel duidelijk, want in dat grote plan van God werkt de Heere God toe naar een verlosser, naar een Messias. Israël redt dat niet op zichzelf, kan niet dat licht zijn voor de wereld. En er is een verlosser, een Messias nodig. En dat wist de Heere God natuurlijk al lang. Want, lezen we in bijvoorbeeld Efeze 1. Al voor de grondlegging van de wereld was dat plan van God klaar. En dus het verraste hem niet. Nee, hij heeft dat als het ware zo bedacht. Dat die Messias er moest komen. Jezus komt als verlosser van Israël. Dat is even belangrijk. Kunnen we misschien op een ander moment eens op ingaan hoor. Ik zeg het nu maar even kort door de bocht. De Heer Jezus kwam in de eerste plaats voor Israël. Dus als je de evangelie leest, dan zijn die ook in de eerste plaats gericht aan het volk van hem. Het is zijn volk, zijn volksgenoten. Hij kwam als verlosser van Israël. Dat kun je bijvoorbeeld hier lezen in Matthäus 10, vers 5 tot 7. Als Jezus zijn 12 discipelen, apostelen uitzet. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden. Matthäus 10 vers 5. En hij gebood hun zeggende. Wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen. Van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus predikt het messiaanse koningschap. Waar er voor Israël een sleutelrol is weggelegd. Want Israël is, hadden we toch gezien, het priestervolk van God. En vanuit dat messiaanse koninkrijk, Israëlitische koninkrijk met de Messias op de troon in Jeruzalem, zal Israël dat priestervolk zijn voor de wereld. En zal de Torah uitgaan vanuit Sion. Jesaja 2, Jesaja 11, Jesaja 62, Jesaja 40. Kom je dat steeds hetzelfde beeld, kom je weer tegen. Dus Jezus kwam als verlosser voor Israël. Hetzelfde principe vind je weer. Nog één tekst. Die denkt van nou, dat is maar één tekst. Ik wil het nog eens een keer lezen. In Matthäus 15 vind je hetzelfde weer terug. Er komt een Canaanese vrouw. Een buitenlandse dus. In Joodse ogen een heidense. Die uit de landpalen komende riep tot hem zeggende. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mij. Nou, hier hebben we per ongeluk de Statenvertaling gekozen, zie ik. Mijn dochter is deerlijk van een duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet een woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende. Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar daar komt het. Maar hij antwoordende zeide. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Jezus kwam voor Israël. Om Israël te verlossen. Maar wat zien we gebeuren? En die geschiedenis is u allemaal wel bekend. Uiteindelijk zegt Israël, het grootste deel van Israël zegt nee tegen de Heer Jezus. Ze komen niet tot geloof in de Heer Jezus. Je ziet uiteindelijk, de Heer Jezus wordt aan het kruis genageld. Zij roepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wat is trouwens de reactie van Jezus daarop? Hij zegt, Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dus het is al vergeven hoor. Maar Israël komt niet tot geloof. En dan in Handelingen 1 is dat het belangrijkste punt. En ook in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Wat gaat er nu met Israël gebeuren? Gaan ze nu tot geloof in de Messias komen? Want dat Messiaanse Rijk moet toch komen? Het Koninkrijk der Hemelen moet baanbreken. Jezus was inmiddels hemelvaart was geweest. Jezus was terug naar zijn vader. Maar ze geloofden met hun hele hart van nou, als het volk nu tot geloof komt, zal Jezus onmiddellijk terugkeren. En komt dat Koninkrijk der Hemelen gaat dan beginnen. En dan komt de Messias terug. Dan zal Israël dat priestervolk zijn voor de rest van de wereld. Want de rest van de wereld moet tot zijn bestemming komen. Dat was het toekomstplaatje wat die eerste discipelen in hun hoofd hadden. Maar het gebeurde niet. Israël kwam niet tot geloof. En zo langzaam maar zeker kwam er zoiets als een kerk. De kerk begon. En wat zag je gebeuren? Israël werd van de kaart geveegd door de Romeinen in het jaar 70. En nog een keer in het jaar 135 van onze jaartelling. Er bleef niks van Israël over. Israël ging in de grote galoet, zoals ze het zelf noemen. De ballingschap. Ze werden verdreven naar meer dan 100 verschillende landen ter wereld. En de kerk, er zaten nog nauwelijks Joden meer in. De kerk bestond voor 99,9% uit mensen van heidense kom af. En wat ontstond er zo langzamerhand? Binnen de kerk vatte het idee post van ja, Jezus kwam misschien wel voor Israël, maar Israël heeft hem verworpen. En hoe moet je dat dan zien? Nu hebben we het over het karakter van God, hè? Die mooie volgen gooi ik zo op de grond. Zoals Israël God heeft verworpen, Jezus heeft verworpen, zo heeft God Israël verworpen. Israël heeft gefaald, heeft de Messias niet herkend en niet erkend. En daarom heeft God tegen Israël gezegd, en nu verwerp ik jullie definitief. Afgelopen met jullie. Zo is de kerk dat langzaam maar zeker gaan geloven. In de volle breedte. En op dit moment is nog steeds het grootste deel van de christenheid gelooft dit nog steeds. Dat gaat door alle kerkgeledingen heen. En dat zegt iets over hoe je God ziet. En hoe je de Heer Jezus ziet. Want wat voor bijvoorbeeld een kerkvader als Augustinus zei. Waarom zijn de Joden in ballingschap gegaan? Waarom worden ze overal vervolgd? Dat is om ons christenen te laten zien, een soort beeldend onderwijs, om ons christenen te laten zien wat God doet met een volk wat hem verwerpt. Dus dat zegt iets over het karakter van God. Hoe is God? Nou, God is, als je niet doet wat hij zegt, als je niet goed luistert, dan schopt hij je eruit. En dan zorgt hij dat het nooit meer wat met je wordt. Dus, er ontstaat dus een keiharde God. Ik zal er nu verder niks meer over zeggen. Als we het volgende avond over verschillende godsbeelden gaan hebben, dan kom ik hier natuurlijk op terug. En dat heeft natuurlijk een bepaald godsbeeld opgeleverd. En een bepaalde bril waarmee je dan de Bijbel gaat lezen. Maar dat komt de volgende avond wel. We hebben het nu even vanuit Israël. Dit is, om het even wat beelden te maken. Dit is uit de middeleeuwen, de kathedraal van Straatsburg. Een schitterende kathedraal. En op die kathedraal vind je deze twee beelden. Ik zal ze wat toelichten. Aan de linkerkant zie je de kerk. Een beeld wat de kerk moet voorstellen. In triomf. Keizerlijke kroon op het hoofd. Een keizerlijke mantel aan. Staf en beker in de hand. Symbolen van goddelijke autoriteit. En die kerk die kijkt wat meewarig naar de rechterkant. Want de rechterkant staat symbool voor de synagoge. De synagoge is verslagen. De staf, meerdere keren gebroken. De Torah valt uit haar hand. En de ogen zijn bedekt. En het hoofd is gebogen. Nou, zo ging de kerk om met het Joodse volk. Luther, wanneer eerst deze nog. Zometeen krijgen we nog een citaat van Luther. Dit is een stukje houtsnijwerk. Beelden zeggen vaak meer dan 100 woorden. Een houtsnijwerk in de kathedraal in Erfurt. Uit dezelfde periode, iets later, zo'n 1400 ongeveer. We zitten nog steeds in de middeleeuwen. Links zie je de kerk. Wordt de kerk gesymboliseerd op een paard. Op het schild, dat is hier niet goed te zien, staat een vis afgebeeld. Het oerbeeld van het christendom. En met de lans wordt strijd gevoerd tegen rechts de synagoge. Dat staat symbool voor de synagoge. De synagoge rijdt niet op een paard, het beeld van trots, maar rijdt op een varken. Dat is natuurlijk expres, want een varken is een onheilig dier in de Joodse godsdienst. En daar mag je natuurlijk helemaal niet zo op rijden. Met de ogen dicht en met ze proberen nog een tak vast te grijpen, maar dat mislukt natuurlijk. Luther, en het komt allemaal uit dezelfde koker. Kennelijk de manier waarop je kijkt naar bepaalde dingen bepaalt ook je theologie vaak. Hun synagoge, wat zei Luther over het Joodse volk? Hun synagoge moeten worden verbrand, hun huizen moeten worden verwoest en vernietigd. Hun rabbies moeten een verbod krijgen om onderwijs te geven. In het zweet moeten ze hun brood verdienen. Deze luie onderkruipers moeten uit onze maatschappij verwijderd worden. Weg met hen. Ik moet zeggen dat de huidige Lutherse kerk heeft zich inmiddels gedistanceerd van deze uitspraken van Luther. Van het boekje wat hij daarover geschreven heeft over de Joden en hun leugen. Maar dit was een beetje het beeld wat post vatte bij de wereldwijde christenheid. En waar we allemaal onderdeel van uitmaken natuurlijk. Dit bepaalde onze houding naar Israël toe. Maar ook onze houding naar God toe. Want dit zegt ook iets over het karakter van God. Dat hij zijn eigen oogappel, zijn eigen eerstgeborene, wat hij noemt mijn persoonlijk eigendom, mijn volk, ik ben er verantwoordelijk voor, schopt hij de deur uit en dan zegt dat weg met ze, weg met ze. Ja, als God zo in elkaar zit, wie geeft ons dan de garantie na 2000 jaar christendom? Dat God niet hetzelfde met ons doet? Als dat zijn karakter is, mogen we wel oppassen. Hoe dan wel? Als God nou niet zo is, misschien leert de Bijbel dat God zo is. Ik denk het niet. En ik heb een paar aanwijzingen hier opgeschreven waarom ik denk dat God heel anders is. Amos 9. Amos is een vrij laat boek geschreven. Na de ballingschap. En daar staat het volgende in Amos 9. Eindigt daarmee. Ik zal een keer brengen. Die ik is de Heere God aan het woord. Een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen ze herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten. En de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Je vindt in de Bijbel niet één hoor, maar je vindt meer dan 30 profetieën over een herstel van Israël. Niet alleen uit de Babylonische ballingschap of uit de Assyrische ballingschap, maar uit een veel grotere ballingschap. Ze verstrooid onder alle volkeren, zullen ze weer terugkeren naar dat land. Nou, dat vind je bijvoorbeeld hier, en dit vind ik een hele mooie. Ze zullen niet meer worden uitgerukt. Amos 9. Je vindt het ook al in Deuteronomium 30. We hebben de zegen en de vloek gehad. Deuteronomium 28 en 29. Maar in Deuteronomium 30, vers 3, moet je je eens voorstellen wat frustrerend dat voor Mozes geweest moest zijn. Hij kon er niet meer bij zijn. Hij kon ze niet meer verder dat beloofde land in leiden. Maar hij wist, dat had de Heere God om laten zien, dat volk zal af gaan dwalen. Hij wist dat. Maar gelukkig mocht hij ook deze woorden over het volk uitspreken. Na de afdwaling, na de vloek, volgt dit. Dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken. Niet alleen uit Babel, maar uit al de volken. Naar wie gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. En u kunt het er zelf ook lezen natuurlijk, maar dit is zo gaaf wat hier staat. De Heere uw God zal u brengen naar het land. Steeds komt er dat land weer genoemd, hè. Het is niet heel vaag, maar het is heel concreet. Dat uw vaderen bezeten hebben. En gij zult het bezitten, staat hier letterlijk beërven. En hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vader. En dan in vers 6, dat is zo mooi. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart, met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Je kunt van jezelf helemaal niet de Heere God lief hebben. Laat staan met geheel je hart en met geheel je ziel. Zelfs als zij het willen, kun je dat nog niet. Als hij je hart niet besnijdt. Dan kun je nooit vanuit jezelf. En wat gaat de Heere God met Israël doen in de toekomst? Hij gaat het hart van het volk besnijden. Hij gaat ze zijn geest geven. Een geestelijke besnijdenis. Zodat ze met heel hun hart en heel hun ziel God mogen liefhebben. Gaaf, hè? Dat is mooi. Dus, Handelingen 15... Nog maar een paar hoor. En dan gaan we een hele koffie drinken. Handelingen 15. Daar vind je weer hetzelfde beeld. Paulus die leert. En dat zie je al hier in Handelingen 15 begint dat. Er komt eerst een soort. Je zou kunnen zeggen een verborgen tussenperiode. Daar hadden de profeten niet gezien. En in die verborgen tussenperiode wordt dat lichaam van de Heer Jezus gevormd. Maar dat vergt een aparte studieavond. Maar we zijn nog net begonnen met in perspectief. Er komen nog studieavonden genoeg. Maar in die verborgen tussenperiode, die periode van dat lichaam van de Heere Jezus. Dat hebben de profeten niet gezien. Konden ze ook niet goed zien, want het was nog een geheim. Dat konden ze ook niet op die manier zien. Want dat geheim wordt later pas ten volle bekendgemaakt. Maar als dat afgelopen is. Wat zal er daarna gebeuren? Aan het einde van deze periode waarin wij nu staan. Nou, Handelingen 15 vanaf vers 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat. Daarna, waarna, nou als die periode van de volkeren afgelopen is. Zal ik wederkeren en de vervallen hut van David opnieuw opbouwen. Vervallen hut van David, beeld van Israël. Het beeld van Israël zou ik bijna zeggen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. Is allemaal letterlijk gebeurd. In de vorige eeuw. Letterlijk zijn steden die al eeuwenlang verwoest waren, zijn weer opgebouwd. En ik zal haar weder oprichten. Voor de derde keer opnieuw. Drie keer in scheepsrecht. Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen. Spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. En welke van de eeuw bekend zijn. Dus dit overvalt de Heere God niet. Dit is zijn plan. Het is in zijn hand. Ik wil eindigen met Romeinen 11. Romeinen 11. Als je het hebt over wat zegt Israël nou over het karakter van God. Nou, dit dus niet. Nee, Israël zegt over het karakter van God. Dat wat hij begonnen is, daar gaat hij ook mee door. Ook al lijkt het vast te lopen. Ook al lijkt het een doodlopend spoor soms. Hij pakt de draad altijd weer op en hij gaat weer verder. Want die zegen zal er komen. Al moet de onderste steen boven komen, want het is zijn woord, het is zijn plan. Hij is de eindverantwoordelijke. Want broeders, ik heb ooit eens iemand horen zeggen, hier horen de zusters voor een keer niet bij, want de zusters zijn niet eigenwijs. Ik weet het niet, oké. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Je zou kunnen zeggen van dit geheim, van dit geheimpje. Hier staat een woord, mysterion, dat betekent dit was van tevoren nog niet bekend. Dit wordt nu bekendgemaakt. Dus je kunt het ook iemand niet kwalijk nemen dat hij het niet zag. Het is wel jammer, hè, als je het nu nog niet ziet, want het is nu wel geopenbaard. Je kunt het nu wel lezen. Daarom lezen we het ook met elkaar. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Israël kwam niet tot geloof in de Heer Jezus. Dus ze zijn gedeeltelijk verhard op dat punt. En dan staat hier weer hetzelfde, eigenlijk ja, in echte ingewikkelde Pauluswoorden hoor. Je staat weer hetzelfde als in Handelingen 15, als in Amos 9, als in Deuteronomium 30. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Wat is er daar voor een zin? Het is geen Nederlands. Nee. Maar het staat er wel zo. Totdat die tijd van de heidenen vol is. De tijd is vol. De tijd komt tot een einde. En er komt een nieuwe fase. Totdat die tijd van de heidenen vol is. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Dus dat plan wat de Heere God met Israël had, tot zegen van de wereld, dat gaat gewoon door. Dwars door alles heen. Want die verlosser zal uit Sion komen. Die verlosser komt weer. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om u en het wil. Als je kijkt naar de relatie tussen Israël en kerk, dan zie je op dit moment in Israël, dan zie je dat vooral orthodoxe joden vaak letterlijk vijanden zijn van het evangelie. Wat Paulus hier schrijft is heel letterlijk waar. Als messiaanse joden, joden die in de Heer Jezus geloven, als die samenkomen, dan gebeurt het regelmatig dat hun gebouw wordt omsingeld door orthodoxe joden en met stenen wordt bekogeld bijvoorbeeld. Ja, dat is vijandschap, letterlijk vijandschap. Want die orthodoxe joden die zien het christelijk geloof zien ze echt als iets verschrikkelijks. Daar hebben we wel een beetje aanleiding toegegeven met elkaar. Ik heb u even wat citaten laten horen, even wat plaatjes laten zien. Maar dat is maar een topje van de ijsberg natuurlijk. Dus, maar ze zijn naar het evangelie vijanden om u en wil. Maar, en nu komt er iets letterlijk over het karakter van de Heere God. Na de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. God komt niet terug op wat hij heeft beloofd en op wat hij heeft gedaan. God komt daar niet op terug. Hij gaat daarmee door. Hij staat daar zelf garant voor. En nu zie je, het is altijd zo serieus is, anders zou ik bijna zeggen, een stukje goddelijke humor. God draait de zaak om en draait de zaak weer terug. Hij schudt het even goed door elkaar en dan komt iedereen op zijn pootjes terecht. Mooi is dat, hè? Dat staat hier eigenlijk. Moet je maar eens lezen. Want evenals gij, en die gij dat zijn eigenlijk wij met elkaar, want wij hebben allemaal, ja, ik weet niet wie van u een Joodse achtergrond heeft, maar over het algemeen allemaal een heidense achtergrond. Een heiden is gewoon een niet-Jood. Want eertijds als gij, wij, heidenen, die vroeger achter Wodon aan wandelden en achter allerlei heilige bomen en weet ik het allemaal niet, slijt neer en noem ze allemaal op, binnenkort komt hij weer. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid. Dus waardoor hebben wij ontferming gevonden? Doordat Israël een misstap maakte. Er staat door de val van Israël, nee, letterlijk staat er door de misstap van Israël, ergens anders in Romeinen 11. Daardoor hebben wij ontferming gevonden, kwam het heil naar ons toe. Dus Ja, je moet het maar bedenken. Israël is dus aan het evangeliseren gegaan door een misstap te maken. Zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden. Israël ongehoorzaam geworden. Opdat door de u betoonde ontferming. Andersom. Hè, ook zij thans ontferming zouden vinden. Dus door ons heen mag Israël weer ontferming vinden. Want, vers 32, en daar sluiten we mee af. God heeft hen allen, wie zijn dan hen allen? Nou, de heidenen en de Joden, want dat zijn de twee groepen in de Bijbel. Heidenen en Joden. Heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, maar waarom dan? Trouwens, dat woordje besloten, hè, daar zit iets in van, nou, zo heeft God het in zijn plan bedacht. In zijn creatieve geest heeft hij het zo bedacht. Ongehoorzaamheid, gehoorzaamheid. Geen ontferming, ontferming vinden. God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Waarom? Om zich over hen allen te ontfermen. Met twee keer datzelfde woordje, allen. Want God is uiteindelijk eindverantwoordelijke. Dus wat kun je leren over het karakter van God als het gaat over Israël? Je leert dat God trouw is aan wat hij heeft beloofd. En dat hij via Israël inderdaad, zoals hij beloofd heeft in Genesis 12, alle geslachten van de aardbodem tot hun bestemming gaat brengen. En daar vind je hier eigenlijk een echte Paulus samenvatting van. Van het hele plan van God via Israël, naar de heidenen toe, terug naar Israël. En zo krijg je de hele aarde vol van Gods heerlijkheid. Hier laat ik het even bij. Ik ga een kopje koffie drinken. En na de pauze, nou, brand u maar los met allemaal vragen.